Kijk goed naar hoe je die schade vaststelt. Het is geen maximale vergelijking meer, maar het is een meer feitelijke vergelijking. Dus let goed op hoe je die vergelijking maakt.
Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcastserie met als titel Thuis in de Omgevingswet. Mijn naam is Evelien Bouma en vandaag gaan we het hebben over nadeelcompensatie. Daarvoor ga ik in gesprek met twee advocaten bestuursrecht van Trip Advocaten en Notarissen, Kevin Timmer en Lars Bos. Van harte welkom heren.
Dankjewel.
We gaan het hebben over nadeelcompensatie. Kevin, allereerst, wat is nou het belangrijkste wat ik zou moeten onthouden als luisteraar?
Nou, van groot belang is dat er eigenlijk een hele stelselwijziging komt op het gebied van het nadeelcompensatierecht. Het is nu niet echt een centrale wettelijke regeling, maar die komt er straks wel. Gelijktijdig met de Omgevingswet treedt ook een deel van de AWB in werking. En dat is eigenlijk wel heel nieuw ten opzichte van hoe we dat nu kennen.
Ja, heb je een aanvulling, Lars?
Jazeker, bij die stelselwijziging komt specifiek ten aanzien van de Omgevingswet ook een nieuw element ten aanzien van hoe de schade wordt begroot en naar welke momenten je moet kijken voor het ontstaan van de schade.
Ja, dank jullie wel. Dan gaan we rekening mee houden. Goed, dan gaan we naar het programma. We gaan kijken naar de situatie voor de invoering van de Omgevingswet en de situatie na de invoering van de Omgevingswet. En uiteraard besluiten we met tips en adviezen. Waar moet ik als ambtenaar straks nou rekening mee houden? We gaan beginnen bij het begin, namelijk de situatie voor de invoering van de Omgevingswet. Kevin, hoe is het nu?
Ja, daarvoor is denk ik allereerst wel even van belang om te vertellen hoe het nadeelcompensatierecht, het stelsel van nadeelcompensatie eigenlijk nu in elkaar steekt. Als we het hebben over nadeelcompensatie, dan spreken we eigenlijk van schade als gevolg van rechtmatig handelen van de overheid. En op dit moment is er eigenlijk nog niet echt een centrale wettelijke regeling of een algemene regeling voor nadeelcompensatie. We hebben nu eigenlijk verschillende grondslagen voor nadeelcompensatie. Soms is een grondslag te vinden in een specifieke wettelijke regeling. Een bekende is de planschaderegeling, daar komen we zo meteen nog wel even over te spreken. Soms is een grondslag voor schadevergoeding na de compensatie in een verordening of in beleidsregels vastgelegd. En in veel gevallen is er helemaal geen wettelijke grondslag of een grondslag in een verordening of beleidsregel, maar wordt na de compensatie toegekend op grond van het zogenoemde égalité-beginsel, het beginsel van gelijkheid voor publieke lasten. En door die verschillende grondslagen, of het gebrek daaraan zou je kunnen zeggen, is er eigenlijk een nogal versnipperd en onoverzichtelijk landschap ontstaan wat betreft nadeelcompensatie. En dat maakt het vrij complex, niet alleen inhoudelijk, maar ook procedureel. Dus vandaar dat op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, eigenlijk een wijziging plaatsvindt van het nadeelcompensatiesysteem, omdat er gewoon een nieuw systeem wordt vastgelegd in een wet afzonderlijk van de Omgevingswet.
Oké, dan gaan we van die versnippering naar mijn idee naar een heel overzichtelijk geheel. We gaan kijken naar die nieuwe situatie na de invoering van de Omgevingswet. Lars, kun je ons bijpraten?
Zeker. In de nieuwe situatie hebben we, zoals Kevin zojuist al een paar keer zei, één centrale bepaling. Deze bepaling komt te staan in artikel 4.5 van de AWB. Deze titel is inmiddels al jarenlang in voorbereiding, maar die komt nu eindelijk op het moment dat de Omgevingswet ook in werking treedt, daadwerkelijk in de AWB te staan. Deze titel bevat ook een artikel waarin het beginsel voor gelijkheid van de publieke lasten wordt opgenomen, het égalité-beginsel in het Frans. Met dit artikel hebben we dus een centrale bepaling waar veel van de nadeelcompensatieregelgeving aan kan worden opgehangen, wat nu nog allemaal versnipperd is over verschillende wetgeving of überhaupt nog geen wettelijke grondslag kent.
Ja, dat is het algemene stelsel, maar werkt dat zo ook onder de Omgevingswet?
Voor een deel. De Omgevingswet kent ook een eigen afdeling, dat is afdeling 15.1. En daarin zijn specifieke bepalingen voor nadeelcompensatie onder de Omgevingswet opgenomen. Deze bepalingen gelden in aanvulling op de algemene titel die je in de AWB vindt.
Oké, en wat zijn daarin belangrijke aspecten?
Belangrijk hierbij is dat het gaat om besluiten, nadeel door besluiten die zijn genomen op grond van de Omgevingswet. De Omgevingswet kent een limitatieve lijst van gevallen waarvoor nadeelcompensatie kan worden gegeven. Dat is enigszins vergelijkbaar met artikel 6.1 zoals het nu in de wet ruimtelijke ordening staat. Daar staat ook een lijst met besluiten zoals nu wijziging van een bestemmingsplan en straks de wijziging van een omgevingsplan.
Oké, dat over de algemene stelselwijzigingen. Maar wat is nou de bekendste schadeoorzaak en hoe komt die straks terug, Kevin?
Ja, we kennen nu eigenlijk de planschaderegeling, zoals die is opgenomen in artikel 6.1 van de wet ruimtelijke ordening. Dat is eigenlijk de belangrijkste wettelijke nadeelcompensatieregeling, kun je wel zeggen, die we op dit moment hebben. De term planschade, ja, die komt eigenlijk niet meer terug onder de omgevingswet. Hè. Dat wordt eigenlijk gewoon het algemene overkoepelende begrip nadeelcompensatie. En verder is het zo dat er op het gebied van wat nu nog planschade is, ook wel een aantal wijzigingen plaatsvindt. Kijk, nu is het zo dat in artikel 6.1 staat een aantal schadeoorzaken genoemd. Hè, een limitatieve lijst genoemd van oorzaken die grondslag kunnen geven voor een verzoek tot nadeelcompensatie.
Ja.
En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een bestemmingsplan of bepaling in een bestemmingsplan. Of een provinciaal inpassingsplan bijvoorbeeld, of een rijksinpassingsplan, hè, bepalingen daaruit. Onder de omgevingswet is het zo dat er ook een lijst terugkomt met oorzaken, hè, schadeoorzaken die grond kunnen geven voor nadeelcompensatie. Alleen belangrijk is dat die lijst eigenlijk wordt uitgebreid ten opzichte van de lijst zoals we die nu kennen.
Die wordt breder, groter.
Ja, klopt. Hè, en dan kun je denken aan een schadeoorzaak zoals bijvoorbeeld een maatwerkvoorschrift. Hè, of een toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen. Hè, dat worden allemaal grondslagen die er nu op dit moment nog niet zijn. En een van de meest opvallende nieuwe oorzaken is dan de omgevingsvergunning. Hè, op dit moment kennen we de omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan als schadeoorzaak, grondslag voor een verzoek tot nadeelcompensatie. Dat kennen we straks ook. Alleen komt daar nog bij de, nou, laat ik zeggen, gewone, normale omgevingsvergunning die in overeenstemming is met het huidige bestemmingsplan en straks natuurlijk het omgevingsplan.
Ja, met
het is gewoon de binnenplanse omgevingsvergunning.
Ja, Lars, planschade komt niet meer terug. Nadeelcompensatie komt ervoor in de plaats. Zijn er nog andere belangrijke wijzigingen?
Ja, die zijn er zeker. Ten aanzien van indirecte schade. Dus dat is schade die niet ontstaat doordat jij zelf actief iets doet, maar doordat er iets gebeurt, bijvoorbeeld op het perceel naast jou. Stel je voor, je woont nu naast een grasland, daar heb je een mooi vrij uitzicht, maar het bestemmingsplan, straks het omgevingsplan, wijzigt en dan mag ineens een huis of een flatgebouw worden gebouwd. Dan doet dat iets met de waarde van jouw woning en dat is indirecte schade.
Ja.
Ten aanzien van deze indirecte schade wordt onder het huidige recht gekeken naar het moment dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Dit verandert straks. We gaan onder de omgevingswet niet kijken naar het moment waarop het omgevingsplan wordt vastgesteld, maar wordt naar 3 verschillende momenten afhankelijk van wat voor activiteit het is gekeken. De eerste optie is dat er een omgevingsvergunning nodig is voor de activiteit en dan wordt de schade bepaald op het moment dat de omgevingsvergunning wordt verleend. De tweede optie is dat het een meldingsplichtige activiteit is. Dan is er dus geen vergunning nodig, maar is er wel een melding nodig. En dan gaat het om het moment dat het bevoegde gezag die melding kenbaar maakt.
Juist.
En een derde optie, de laatste optie, is dat het een vergunningvrije activiteit is waarvoor ook geen melding vereist is. En dan gaat het om het moment waarop de activiteit wordt uitgevoerd.
Ja, dus voor het moment van het schade vaststellen zijn er eigenlijk 3 opties straks onder het nieuwe omgevingsplan. Oké, Kevin, heeft het verschuiven van dat schademoment nog invloed op de manier waarop de schade daadwerkelijk wordt vastgesteld?
Ja, eigenlijk dat verschuiven van het schademoment, het houdt eigenlijk verband met de wijze waarop de schade straks wordt vastgesteld onder de omgevingswet. En op dat gebied vindt er eigenlijk wel een hele belangrijke en fundamentele wijziging van dat stelsel plaats. Want op dit moment is het zo dat met bestemmingsplannen wordt gekeken naar de maximale mogelijkheden van 2 plannen. He, dus je kijkt naar wat is er maximaal mogelijk op grond van bestemmingsplan A. En hoe verhoudt zich dat tot de maximale mogelijkheden van het daaropvolgende bestemmingsplan B. He, waarvan wordt gesteld dat dat eigenlijk de schadeoorzaak is.
Ja.
En dan kun je soms een situatie hebben dat er op grond van bestemmingsplan A eigenlijk helemaal niks mag worden gebouwd op een perceel. Vervolgens komt er een bestemmingsplan B en daar mag dan een flatgebouw van 40 etages worden gebouwd. He, planologisch. En dan ga je vergelijken tussen de maximale mogelijkheden van plan A, namelijk niks, en de maximale mogelijkheden van plan B, namelijk een flatgebouw van 40 verdiepingen.
Ja.
Zonder dat je eigenlijk kijkt naar wat staat daar nou werkelijk. Het is eigenlijk een soort van fictieve vergelijking op dit moment.
Ja, dat is de situatie voor de invoering van de omgevingswet.
Klopt.
Hoe gaat dat straks zijn als de omgevingswet in werking treedt?
Nou, het idee is dat eigenlijk wordt afgestapt van die fictieve vergelijking, maar dat veel meer wordt aangesloten bij de werkelijkheid, hè, bij de feitelijke situatie.
Ja.
En daarvoor is weer van belang, wat Lars ook al even zei, of er voor een bepaalde activiteit een omgevingsvergunning is vereist, of dat het een omgevingsvergunningvrije of een meldingplichtige activiteit is. Hè, en als op het moment dat er een omgevingsvergunning is vereist voor bijvoorbeeld een flatgebouw, hè, want daar is onmiskenbaar een omgevingsvergunning voor vereist,
ja,
dan maak je eigenlijk een vergelijking tussen de waarde van een onroerende zaak met flatgebouw en zonder flatgebouw. En dan kijk je wat doet dat voor het perceel van degene die je eigenlijk verzoekt om nadeelcompensatie. Ja. Hè? En in hoeverre is de waarde van dat perceel of dat onroerend goed nou gedaald? Als je kijkt naar de realisatie van wat daar nu werkelijk is neergezet, namelijk dat flatgebouw.
Ja, en je zegt wat er werkelijk is neergezet, dat zijn dan niet die 40 etages, maar laat het een keer 10 etages zijn, dan wordt het naar dat beeld gekeken om die schade vast te stellen.
Precies, dus het kan zo zijn dat het omgevingsplan zegt, je mag hier een flat van 40 verdiepingen neerzetten, maar er wordt een vergunning aangevraagd voor een flat van 20 verdiepingen en verleend. Dan wordt er gekeken naar die flat van 20 verdiepingen en niet naar wat er mogelijk is op grond van het omgevingsplan, namelijk die 40 verdiepingen.
Ja. Lars, zijn er nog andere zaken waar we rekening mee moeten houden?
Er zijn nog meer belangrijke wijzigingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van het normaal maatschappelijk risico. Het normaal maatschappelijk risico, dat is het bedrag waarvan wordt geacht dat iedereen het voor zijn eigen rekening moet nemen. Als je bijvoorbeeld, zoals we net zeiden, naast een flatgebouw komt te wonen en de waarde van jouw woning daalt met 10.000 euro... dan is het idee dat niet die volledige 10.000 euro vergoed wordt als nadeelcompensatie, maar dat een kleine afslag daarvan voor jouw eigen rekening en risico komt.
Yeah.
Onder het huidige recht hebben we daar een artikel voor. Dat is artikel 6.2 van de WRO. En dat bepaalt dat er een minimumdrempel van 2% is voor zulke gevallen.
Dat is wat de situatie was voor de invoering van de omgevingswet. En wat wordt de nieuwe situatie?
De nieuwe situatie is een vaste drempel, dus geen minimumdrempel meer zoals die er nu is. En de vaste drempel wordt 4%. En het idee daarvan is dat je door een vaste drempel minder onzekerheid hebt van hoe dat dan in de praktijk wordt uitgevoerd en dat het niet bij verschillende projecten weer anders is, want het is altijd die 4%.
Nou bestaat er volgens mij ook iets als actieve risicoaanvaarding. Verandert daar ook nog iets op?
Daar verandert inderdaad ook iets. En ook dat hangt weer samen met het moment waarop we nu de schade vast gaan stellen. Onder het huidige recht hebben we met actieve risicoaanvaarding. Actieve risicoaanvaarding, dat betekent dat je er bewust zelf actief voor kiest om een bepaald risico te nemen. Dus wederom, je hebt een woning naast nu een grasveld, maar er zijn al beleidsdocumenten openbaar waaruit blijkt dat er binnen afzienbare tijd een bestemmingsplanwijziging komt waardoor daar een groot flatgebouw kan komen.
Ja.
Als je er dan desondanks toch voor kiest om die woning te kopen, dan aanvaard jij zelf het risico dat dat huis dat jij gaat kopen minder waard wordt omdat daar een flatgebouw naast gaat worden gebouwd.
Dat is de huidige situatie. Wat is straks de nieuwe situatie na de invoering van de omgevingswet?
In de nieuwe situatie gaan we er niet van uit dat op het moment dat kenbaar is, als je het huis gaat kopen, dat er een flatgebouw komt, dat het bestemmingsplan en straks dus het omgevingsplan al gewijzigd is, dat je dan actief risico aanvaardt. De reden hiervoor is dat het schade veroorzaken het moment niet meer het omgevingsplan is, maar de omgevingsvergunning. Dus zolang het omgevingsplan het wel al toestaat, maar de omgevingsvergunning nog niet is aangevraagd en het flatgebouw er nog niet staat, gaan we er niet van uit dat je het risico actief hebt aanvaard.
Ja, en dan gaan we naar de actieve risicoaanvaarding, naar de passieve risicoaanvaarding. Wat verandert er daarin?
Nou, kijk, bij passieve risicoaanvaarding, dan hebben we het over een eigenaar van een perceel die directe schade kan ervaren op zijn eigen perceel. Bijvoorbeeld als er een bepaalde bouwmogelijkheid mogelijk is op zijn perceel. Maar hij maakt daar geen gebruik van. He, dan wordt altijd gezegd, nou ja, op het moment dat hij daar geen gebruik van maakt gedurende enige tijd, ja, dan heeft hij eigenlijk passief het risico aanvaardt dat daar de regels in voor hem ongunstige zin gewijzigd worden.
Mm-hmm.
Nou ja, en dat was voorheen onder het huidige recht, was er niet echt een specifiek moment voor wanneer er nou wel of niet sprake is van passieve risicoaanvaarding. En onder de omgevingswet wordt er eigenlijk een aanvulling op de titel 4.5 van de AWB, die gelijktijdig met de omgevingswet in werking treedt, wordt eigenlijk helder uiteengezet wanneer nou sprake is van passieve risicoaanvaarding.
Ja.
En dat zijn eigenlijk drie criteria die in de omgevingswet worden genoemd. In artikel 15.6 van die wet. Kort gezegd gaat het er eigenlijk om dat er sprake moet zijn van een functie die eigenlijk 3 jaar heeft bestaan. Een mogelijkheid die 3 jaar heeft bestaan. Dat het bevoegd gezag in ieder geval minimaal 1 jaar voordat de regel wordt gewijzigd daarvan kennis heeft gegeven. En dat degene die het betreft eigenlijk in dat jaar, het moment van aankondigen van die wijziging tot het moment van daadwerkelijke wijziging, wel daadwerkelijke pogingen heeft ondernomen om daadwerkelijk die mogelijkheid die dan straks gaat verdwijnen, om die ook te benutten.
Dankjewel Kevin. Lars, dan zijn we natuurlijk benieuwd, gaat dat nieuwe stelsel ook direct in, dus vanaf 2024?
Dat nieuwe stelsel gaat direct in. Het is alleen door het overgangsrecht wel zo dat ook het oude stelsel hier nog enige tijd naast blijft bestaan. De wetgever heeft of wat betreft overgangsrecht voor een vrij overzichtelijke optie gekozen. Het is namelijk zo, als het schadeveroorzakende besluit of het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan voor inwerkingtreding van de omgevingswet, dat dit dan nog onder het oude stelsel valt.
Oké, dus is rekening gehouden met een bepaalde overgangsperiode. Kevin, zijn er andere zaken die de luisteraar moet weten?
Nou, misschien is nog wel even relevant om te noemen dat wie er nou bevoegd is eigenlijk om te beslissen op zo'n aanvraag tot vergoeding van nadeelcompensatie. Kijk, normaal gesproken is het zo, en dan gaat de Algemene Wet Bestuursrecht ook vanuit, dat eigenlijk het orgaan dat het schade veroorzaakt en besluit heeft genomen ook bevoegd is om te beslissen op een aanvraag tot schadevergoeding, hè, als gevolg van dat besluit. Onder de omgevingswet wordt dat iets anders. Daarvan heeft de wetgever gezegd van ja, het is eigenlijk van belang dat de bevoegdheid om te beslissen op zo'n aanvraag om schadevergoeding, dat die wordt toebedeeld aan een uitvoerend bestuursorgaan. En dus straks is het zo dat de gemeenteraad bijvoorbeeld niet langer bevoegd is om te beslissen op een verzoek tot schadevergoeding als gevolg van een omgevingsplan. Maar die bevoegdheid die wordt toebedeeld aan het college van burgemeesters en wethouders.
Ja.
En zo geldt bijvoorbeeld ook dat niet langer de provinciale staten bevoegd zijn om te beslissen op verzoek tot schadevergoeding als gevolg van bepalingen in een omgevingsverordening. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor een verzoek tot schadevergoeding als gevolg van bepalingen in een waterschapsverordening. En daar is straks niet het algemeen bestuur bevoegd om op die aanvraag te beslissen, maar dat wordt het dagelijks bestuur.
Ja, dus houd rekening met het bevoegd gezag. Kijk daarnaar. Dankjewel, Kevin. Dus we kijken naar bevoegd gezag. Lars, zijn er nog meer punten waar we rekening mee moeten houden?
Ja, ik denk dat het ook goed is om even stil te staan bij de procedureverordening en bij de beslistermijn. De procedureverordening bestaat onder het huidige recht vaak uit verschillende wettelijke verplichtingen. Het besluit ruimtelijke ordening kent bijvoorbeeld de verplichting om een adviseur in te stellen of aan te wijzen en ook regels te zetten over hoe die tot zijn advies moet komen. Deze verplichting geldt straks niet meer. En ten aanzien van de wettelijke beslistermijn is van belang dat de basistermijn 8 weken bedraagt die eenmaal met 8 weken kan worden verlengd. Maar als er een adviescommissie wordt aangewezen, dan is de beslistermijn in 1 keer 1,5 jaar, die ook eenmaal met 1,5 jaar kan worden verlengd.
Ja, dus dat zijn essentiële zaken als het om termijnen gaat. Gaan we naar de adviezen. Jullie adviezen en tips voor onze luisteraars. Lars.
Als er een planschadeverordening is, actualiseer die dan en breng die in lijn met de terminologie van de Omgevingswet en de nieuwe titel uit de AWB. Daarbij is ook van belang dat voor een nadeelcompensatieaanvraag op grond van de Omgevingswet een griffierecht mag worden geheven. Dat griffierecht mag maximaal €500 bedragen, maar dat moet dan wel een grondslag in de verordening of in het omgevingsplan hebben.
Dankjewel, goede punten. Kevin?
Ja, mijn tip is, kijk goed naar wat is nou het schadeveroorzakende besluit. Want onder het huidige recht is het zo dat vaak het bestemmingsplan of een bepaling in het bestemmingsplan het schadeveroorzakende besluit is. Maar straks is dat niet noodzakelijkerwijs het omgevingsplan. Op het moment dat er een omgevingsvergunning nodig is op grond van het omgevingsplan, dan is die vergunning het schadeveroorzakende besluit. Dus kijk goed naar, is er nou een vergunning nodig? Is er misschien een melding nodig? Of is het misschien vergunningvrij? En wat is nou het moment waarop, wat is nou eigenlijk het schademoment?
Juist, kijk daar goed naar.
Zo is het. En daarnaast natuurlijk een groot fundamenteel verschil met de huidige regeling is, kijk goed naar hoe je die schade vaststelt. Het is geen maximale vergelijking meer, maar het is een meer feitelijke vergelijking. Dus let goed op hoe je die vergelijking maakt.
Dank jullie wel. Dank voor de bijdrage en heel veel succes met de invoering en de vertaling van de Omgevingswet. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten en ook andere afleveringen beluisteren? Ga dan naar trip.nl/omgevingswet. Mijn naam is Evelien Bouma en tot de volgende!